Goedemorgen, broeders en zusters, broers en zussen. Het is fijn om weer in uw midden te mogen zijn. Het is al een hele tijd terug dat ik hier mocht voorgaan. En ik kom hier altijd met heel veel plezier. Het is wel een hele lange reis trouwens hoor, maar ik kom hier wel met plezier. En ik denk, u hebt het nodig. Wij uit Friesland komen graag zending bedrijven, dus... Amen. En vanmorgen ga ik het met u hebben aan de hand van de Bijbel over de kerstkrans. Ja, ik heb niks meegenomen voor de duidelijkheid. De kerstkrans is een teken van de tijd. Ja, niet helemaal de kerstkrant, maar ik vertel het u zometeen wat ik daarmee bedoel. Ik ga eerst eens kijken of ik de tekst kan vinden die ik met u wil lezen. Ja. Ja, ik wil graag spreken vanmorgen met u over tekenen van de tijd. En daarmee bedoelt de Bijbel tekenen van de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want laten we duidelijk zijn, de Bijbel spreekt erover niet over alleen de eerste geboorte, de eerste komst van Jezus Christus, maar ook over zijn wederkomst. Eerst als baby, maar hij komt terug als koning. En daar kijken we naar uit. En de Bijbel geeft ons tekenen waar we op mogen letten, waaraan we kunnen zien dat de komst van de Heer nabij is. En ik heb mezelf vanmorgen alweer betrapt op mijn eerste fout. Ik heb boven de preek gestaan, wake up, word wakker. En denk ik, stom, ik ga naar Friesgelo en daar zijn de mensen wakker. Ja, niet dat u hier zit, maar ook geestelijk bent u wakker, denk ik, hoop ik. Ik verstond het niet, maar... Ja, wij kunnen een uurtje langer in donker vertoeven, zonder bang te worden. De Bijbel zegt, Paulus zegt dat met name, de Heer Jezus komt als een dief in de nacht. Onverwacht, er is niet op gerekend voor hen die hem niet kennen. Maar u, zegt hij, zal die dag niet overvallen, want u bent kinderen van het licht. En de Heere geeft ons ook aanwijzingen waarop we moeten letten om te weten wanneer zijn komst aanstaande is. Paulus spreekt er ook over in Timotheus, de Heer Jezus geeft in Matthäus diverse redenen, maar ook in het Oude Testament, en daar wil ik zo meteen naartoe, worden ook heel veel aanwijzingen gegeven voor de tijd waarin de Heer Jezus terug kunt komen. Paulus zegt bijvoorbeeld ook, de mensen zullen de gezonde leer niet meer verdragen. Nou, ik denk, als je een beetje op de hoogte bent met wat er tegenwoordig al heel veel jaren in onze kerken gebeurt, is dat de mensen de leer van de Bijbel niet meer verdragen. Wordt afgedaan als ouderwets, als uit die tijd, dingen die er beschreven worden, worden afgedaan met als niet meer van toepassing zijnde. De mensen die kiezen hun eigen leraren, ze passen de Bijbel aan hun eigen behoeften, aan hun eigen wensen, want ze willen niet meer verantwoordelijk zijn naar God toe. De gezonde leer, die wordt anders uitgelegd. En iemand die nog wel gelooft in de Bijbel als het woord van God, die is ouderwets, fundamentalist of tegenwoordig een modern woord, homofoob, als bepaalde onderwerpen aan de orde komen. Maar de Heer Jezus geeft zelf ook een aantal aanwijzingen in Matthäus 24. En hij spreekt dan over, en ik ga ze u kort noemen hoor, want ik wil eigenlijk naar het Oude Testament, maar hij spreekt over valse profeten en messiassen. Nou, ik denk dat we als we nadenken en terugkijken in de geschiedenis, dat er heel veel valse messiassen en profeten zijn geweest. Zelfs in New York is er een aantal jaren geleden was er een bepaalde rabbi die werd bekeken als de messias. Maar ik denk de grootste profeet die niet profeteert in naam van de God van de Bijbel, hoort u wat ik zeg, die niet profeteert in de naam van de God van de Bijbel, is Mohammed. Dat is een profeet die voor iemand anders spreekt. Weet u bijvoorbeeld dat er boven de rotskoepelmoskee, boven de ingang, een tekst hangt in het Arabisch. Hij is vertaald. Maar een soera uit de Koran. En die zegt, Allah heeft geen zoon. Denk ik van, de Rotskoepelmoskee die staat op de Tempelberg, waar God vroeger, de tempel van God vroeger was, waar God vroeger woonde. Daar staat de Rotskoepelmoskee. En boven de deur van die moskee staat, God heeft geen zoon. Allah heeft geen zoon. En dat is duidelijk gericht tegen het christendom en duidelijk gericht tegen Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Valse profeten, oorlogen, geruchten van oorlogen. Nou, we hoeven de televisie maar aan te drukken, maar gewoon Eerste en Tweede Wereldoorlog samen, vorige eeuw. Vorige eeuw klinkt ver weg, maar het is nog niet zo lang geleden. Ongeveer 100 miljoen slachtoffers, waarvan de helft burgers, oorlogen, geweldige. Er is nog nooit zo'n groot aantal slachtoffers geweest door oorlogen als in de vorige eeuw. En wie weet wat ons nog te wachten staat. Weet u bijvoorbeeld ook dat de voormalige Sovjet-Unie en China samen in de vorige eeuw waarschijnlijk hetzelfde aantal slachtoffers onder hun eigen bevolking hebben gemaakt. Ook bijna 100 miljoen mensen die door de overheid op verschillende manieren ter dood zijn gebracht. Hongersnoden. Op dit moment leven meer dan 1 miljard met mensen met honger. En dat aandeel deel zal groeien door de groei van de wereldbevolking, door de overconsumptie. Nou ja, en als we de boeren hier ook nog afschaffen, het wordt alleen maar erger in deze wereld. Aardbevingen, besmettelijke ziekten, zegt de Heer Jezus. Nou, aardbevingen, opnieuw druk uw televisie aan, aardbevingen, tsunamis, vulkaanuitbarstingen. En de cijfers tonen aan dat het steeds erger wordt. Meer, maar ook heftiger. En denkt u als ziekten, denkt u nou nu corona, Wuhan-virus. Het gebeurt voor onze ogen. En de evangelieverkondiging moet over de hele wereld plaatsvinden, maar dat heeft plaatsgevonden. Het zegt niet, de Bijbel zegt niet dat iedere stam, ieder volk de Bijbel in zijn eigen taal moet hebben, maar ze moeten het evangelie kunnen horen. Televisie, radio, internet, er zijn zoveel volken zijn al bereikt. We leven in een tijd dat de laatste volken bereikt worden. En de vervolging, Jezus spreekt over vervolging. En dat geldt voor het Joodse volk en voor de christenen. Open Doors heeft vorige week bekendgemaakt dat er in 50 landen, de top 50, de top 50, meer dan 260 miljoen christenen vervolgd worden. In Afrika wordt 1 op de 5 christenen zwaar tot extreem zwaar vervolgd of gedood zelfs. Er zijn in Afrika ook duizenden doden gevallen. En op de wereldkaart, als je kijkt, die 50 landen, hoe groot het oppervlak is op de wereldkaart van landen waarin christenen worden vervolgd. Dat is heel groot. In Nigeria, wat als een christelijk land doorgaat, zijn in 2018 en 2019 4500 christenen vermoord. 4500 christenen vermoord omdat ze geloofden in de Heer Jezus Christus. In Burkina Faso, wat eigenlijk nog niet voorkwam op de kaart, in ieder geval niet zo hoog, maar zijn 200 kerken gesloten. Christenen zijn ter plekke bij de kerk vermoord. En ja, we kunnen er omheen draaien of niet, maar het gebeurt heel veel, of eigenlijk uitsluitend, door moslimgroeperingen. Wij noemen dat dan extremistische moslimgroeperingen. Maar laten we, lieve mensen, de islam, ik spreek niet over alle mensen, begrijp me goed, maar de islam als godsdienst is niet zo vredelievend. De islam heeft als opdracht de islam over de hele wereld te vestigen. En ieder mens te laten bekeren tot de islam. En desnoods met het zwaard. Zo vredelievend zijn ze niet. Dus het is niet zo dat we moeten denken van dit gaat binnenkort wel stoppen. Nee, dit gaat gewoon door. Als teken van de tijdvervolging, wat de Heer Jezus noemt. Nou, en daarnaast, kijk naar Israël. Het ontstaan en nog steeds het bestaan van de staat Israël, na 1900 jaar in de diaspora te hebben geleefd, is een teken dat Jezus terugkomt. 1967, dat was de Zesdaagse Oorlog volgens mij, is Jeruzalem opnieuw veroverd door de Joden. En dat is ook nodig, want de Heer Jezus zal terugkomen in Jeruzalem. Hij zal regeren vanuit Jeruzalem. En Jeruzalem is nu de onverdeelde hoofdstad van Israël sinds 1967. Opnieuw een teken dat God bezig is om de komst van de Heer Jezus te laten plaatsvinden. En dan ga ik nu naar het Oude Testament en ik ga met u lezen een psalm, psalm 2. Want ook in het Oude Testament zijn tekenen dat die komst van de Heer Jezus, die met de komst van de Heer Jezus te maken hebben. Psalm 2, en ik lees hem uit de Herziende Statenvertaling. Waarom woeden de heidenvolken, mag ook volken, gewoon volken vertalen, maar hier staat waarom woeden de heidenvolken. En bedenken de volken wat zonder inhoud is. Andere vertalen zeggen wat zinloos is, wat ijdelheid is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan het volgende vers. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere God. De Heere zal hem bespotten. En dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. En dan gaat het volgende vers. Dan is de koning, de gezalfde aan het woord. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de volken, heidenvolken, als uw eigendom geven. De einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. En u zult hen in stukken slaan als aardewerk. En tot slot zegt de psalmist hier, nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heer met vrezen, verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toorig wordt. En u onderweg omkomt, want wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. En dan het laatste vers. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Tot de Heere en zijn gezalfde. Deze psalm is geschreven, er staat geen opschrift boven, maar uit de Handelingen, hoofdstuk 4, weten we dat deze psalm geschreven is door David. En we hebben nu gelezen, het eerste gedeelte spreekt David over de volken die woeden, die samenspannen tegen de Heer en zijn gezalfde. En in het tweede gedeelte gaat het over de Heere God, die de volken bespot. En die zegt, ik heb mijn koning gesteld. En die koning die is in het derde gedeelte aan het woord en in het vierde gedeelte van deze psalm doet David een oproep aan de volken. Maar over wie gaat het nou precies, die koning? Want in het Oude Testament ook de profetische psalmen, de profetische teksten hebben een historische betekenis. Het is niet zo dat het alleen maar geschreven is om ons een kijkje in de toekomst te geven, maar ook toen het geschreven werd, had het een bepaalde betekenis. En de eerste betekenis ligt bij David. David heeft Jeruzalem op de Jebusieten veroverd toen hij koning werd. De Jebusieten zeiden van, lammen en blinden zullen David verslaan. Zo zwak achter men David. Maar David, hij veroverde Jeruzalem. En direct daarna werd hij aangevallen door de Filistijnen. Dus deze situatie, dat de volken woeden en opstaan tegen de koning, zou met deze situatie in Davids leven te maken kunnen hebben. Het kan ook zijn bij een herdenkingsfeest of iets dergelijks, maar David had uiteindelijk een enorm rijk en heel veel volken ook overwonnen. Dus er waren genoeg volken die in opstand zouden kunnen komen tegen koning David. Dus in de eerste plaats gaat het over koning David. Hij is door de Heere aangesteld. En de Heere staat achter hem. Om even in een paar woorden die psalm op David van toepassing te laten zijn. Maar het gaat ook over de eerste komst van de Heer Jezus. We lezen vers 7. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Komen we ook weer tegen in de Handelingen. Daar wordt ook verwezen naar deze psalm over de komst van de Heer Jezus. De eerste komst van de Heer Jezus. Dus daar gaat deze psalm ook over, over de eerste komst van de Heer Jezus. Maar vers 9 zegt, u zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, u zult hen in stukken slaan als aardewerk. En dat wijst op de wederkomst van de Heer Jezus. En ik denk dat het bedoeling van de Heilige Geest is geweest dat we zien dat God bezig is in deze wereld en de komst van de gezalfde van de Messias voorbereidt. En het is vooral dat laatste, de wederkomst van de Heer Jezus, vanuit deze psalm, met name aan de hand van vers 1 tot en met 3, waar ik met u wil kijken. Want ook daar is een duidelijk kenmerk te herkennen. Zoals ik zei, in de tijd van David was er opstand. En als er een nieuwe koning kwam, dan ging het volk zich wat onderworpen was verzetten. Want men wou uitvinden hoe sterk was die koning, hoe zou die koning reageren. Maar ook als we zien naar de komst van de Heer Jezus. Want het is niet alleen de heidenvolken, het zijn de volken. Maar zelfs Israël staat op tegen God. Staat op tegen de gezalfde. De Heer Jezus wordt door zijn eigen volk niet alleen afgewezen, maar zelfs gedood. God zegt van, ik heb mijn koning toch gezalfd. Dus dat slaat ook op die komst van de Heer Jezus. Ze willen, zijn eigen volk wil van Jezus af. Zijn onderwijs stond hen absoluut niet aan. Maar Jezus komt terug. Wordt hier ook bedoeld. Hij komt terug om zijn regering op deze aarde te in stand te brengen. Zijn regering, zijn duizendjarig vrederijk waarover de Bijbel spreekt, gaat Jezus beginnen als hij terugkomt op deze wereld. Maar er zal verzet zijn. Er zal verzet zijn. Opstand. En daar kom ik zo meteen op terug, want ik wil even kijken naar de andere versen. En met name vers 4, 5, 6 en 7, waarin de Heer antwoordt en zegt van, of die, waar David zegt, die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. En dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren, hun schrik aanjagen. Ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. De Heer heeft benadrukt hier dat hij degene is die de koning heeft aangesteld. Verzetten is ijdelheid. Verzetten is zinloos. Verzetten heeft, zoals het hier staat, is zonder inhoud. En dat is ook de vraag, niet op het waarom. Want het eerste vers van de... ik ga nu mijn boekje erbuiten, want ik ben... Even met mijn tekst in de war. Nee, het is zinloos. Ze verzetten zich tegen de God en tegen zijn Messias. En die Messias, in vers 7, die zal komen. Als richter. En als redder. Hier staat ook, eis van mij en ik zal u de heidenvolken als eigendom geven. Het is een bekrachtiging van de positie van de Heere Jezus Christus. Hij heeft alle macht in handen gekregen van de Heere God. Hij is de koning der koningen. Hij is groter dan koning David. Wat hier staat kan niet op koning David van toepassing zijn, want het is veel groter. Het kan wel van toepassing zijn, maar het is uiteindelijk veel groter dan wat David ooit heeft gedaan. De koningen der koningen die door God is aangesteld. En dan volgt die oproep van David. Nu dan koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen en rechters van aarde, dient de Heer met vrezen, verheug u met huiver en kus de zoon. Dat is de lijn. Maar terug naar de eerste versen. De volken woeden. Er is een nieuwe koning. Jezus is teruggekomen of gaat terugkomen naar deze aarde. En de volken woeden, zijn onrustig. En waarom? Dat antwoord, dat vinden we in vers 3. Laten we hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is het antwoord op het waarom van het woeden van de volken. De leiders in deze wereld, maar ook een groot deel van de mensen, van de volken, willen af van de Heere God. Ze willen hem weg hebben uit deze wereld, uit hun verleden. En daarom is David ook zo verbaasd dat ze opstaan tegen God. Want dat is toch volkomen zinloos, weet David. Het is toch volkomen zinloos om tegen God op te staan. Om tegen de Messias op te staan. Het is eigenlijk het toppunt van domheid. Waarom boeten de heidenvolk en bedenken de volk om wat zonder inhoud is? David denkt van, hoe kun je zo dom zijn? Want je staat op tegen de Heere God. De volken, de heidenen, maar ook Israël, samen zijn ze in opstand verzet tegen de Heere en zijn Messias, zijn koning. Laten we hun boeien verscheuren en hun touwen afwerpen. Je mag ook lezen, en ook staat ook in Leviticus, dat de Heer dat zelf zegt over zijn volk in Egypte, dat hij heeft bevrijd. Dat ze mogen ook, mag het ook vertalen met, willen hun juk afwerpen. Ze willen hun juk willen ze kwijt. De leiders en de volken ervaren het onder de heerschappij staan van de Heere God en zijn gestalte als een juk. Een juk werd vroeger gebruikt om een span dieren voor de ploeg gelijk te houden, een gelijke tred te houden. Van die zo'n constructie die dan over de nekken van de ossen hing, zodat ze naast elkaar bleven lopen, gelijk bleven lopen voor de ploeg. Ze moesten in het gelid blijven. Maar het juk wordt ook geassocieerd met slaven. Komt ook in het Oude Testament voor. En zowel bij dieren als bij slaven, en daar wringt de schoen bij de volken, bij de leiders van de volken, is er sprake van bezit. Er is sprake van eigendom. De koningen, de leiders, de volken, ze zijn geschapen door de Heere God en ze zijn zijn eigendom. Ze hebben een eigenaar. Wij hebben een eigenaar. En die eigenaar, de Heere God, heeft recht op de volken. Recht op hun leiders. Want hij heeft hun gemaakt. En daarom wordt de Heere God zo gehaat. Want dat wil de mens niet. De mens wil zelf baas zijn. Baas over zijn eigen doen en laten. Baas over zijn eigen leven. In de 70er jaren, 80er jaren hadden de vrouwen een uitdrukking toen het ging om abortus. Baas in eigen buik. En volgt u het nieuws, kijk, euthanasie. De mens wil zelf bepalen wanneer hij sterft. De mens wil zelf baas zijn. De mens wil vrijheid. Die wil niet gebukt gaan onder een God. Ze wil niets met die God te maken hebben. Ze haten ten diepste deze God. En de mens is in de 18e eeuw te begonnen met de verlichting. De mens bepaalt zelf wat goed en kwaad is. Daar hebben ze God niet voor nodig. Daar willen ze God niet voor hebben. Een God van liefde die wordt soms nog geaccepteerd. Maar een God die leefregels geeft, die rechtvaardig is en die leefregels geeft opdat het ons goed gaat, die God wordt gehaat. Wij zijn modern, wij zijn geen slaven, wij willen niet geleefd worden door een God die ons allerlei regels oplegt. We spreken dus in deze psalm over wat er gaat gebeuren bij de wederkomst van Jezus. Opstand van de volken. Maar het woeden van de volken, dat komt niet van de ene op de andere dag. Dat is met heel veel dingen zo, er is een aanloopperiode. En dan komt het tot een uitbarsting. Je hebt het in Frankrijk gezien, mensen waren heel erg ontevreden en uiteindelijk komt er een uitbarsting, de gele hesjes. Dat gaat al een jaar door, maar er komt een punt, dan komt het tot uitbarsting. En ik denk ook, als het gaat om de wederkomst van Jezus, dat wij in de aanloopfase zitten. Dat we in een opbouwfase zitten en vooral ook als het gaat om het woeden van de heidenvolken. En dat wil ik u laten zien aan de hand van voorbeelden, van veel voorbeelden. U hoeft ze niet te onthouden, maar als u maar begrijpt dat we steeds dichter bij de komst van Jezus komen. De opstand tegen God begint steeds meer vorm te krijgen. Als we kijken naar de kerk, Gods woord heeft al lang afgedaan in grote delen van onze kerken. De kerken lopen leeg. Sommige kerken is God zelf al verdwenen. Een onderzoek van Katholiek Nederland heeft vorig jaar aangetoond dat er heel veel kerksluiting is, maar dat de grootste golf kerksluitingen nog moet komen. Ik noem u heel veel voorbeelden. Sint-Baafkathedraal in Gent hangt een schilderij van de gebroeders van Eyck. Oude, aantal eeuwen geleden, geschilderd. En het heet De aanbidding van het Lam Gods. En dat aanbidding van het Lam Gods, dat werd geflankeerd door zijpanelen waar Adam en Eva op stonden. Op staan. Maar wat heeft men gedaan? Men heeft de zijpanelen verwijderd. En men heeft die vervangen door echte foto's van, zo las ik het, holebi-stellen. Homoseksuele, lesbische en biseksuele stellen. Adam en Eva gaan weg. Die foto's komen er te hangen. En de titel van het schilderij is De aanbidding van het Lam Gods. De mens luistert niet meer naar de Bijbel. De mens doet zijn eigen ding en past een God aan. En het liefst nog doen ze God weg. In Malmö heeft een kerk een altaarstuk gekregen. Zelfde idee eigenlijk. Homokoppels als altaarstuk. En ik heb helemaal geen probleem met mensen die gevoelens hebben. Maar het gaat er mij om, wat gebeurt er in de kerk? Hoe gaan we met God om? Hoe gaan we met het woord om? En dat wordt afgewezen. Orthodoxe Joden hebben vorige zomer, augustus, hebben ze voorkomen dat Joden die christen waren, werden gedoopt in de zee van Tiberias. Men heeft alles in het werk gesteld om dat tegen te gaan. En het is uiteindelijk ook gelukt. Die mensen zijn op dat moment niet gedoopt in de zee van Tiberias. Nee, alles wordt eraan gedaan om het christelijke weg te krijgen. Denk aan de Jodenhaat. Gods volk moet weg uit deze wereld, want de Joden herinneren aan God. God heeft een plan met dat volk. En Gods tegenstander die wil dat volk weg hebben. En het wordt herinnert ook nog aan God. Israël is er. En dat herinnert aan God. Israël was er niet, maar Israël is er nu wel en het blijft bestaan. En dat herinnert aan God. De Jodenhaat wordt steeds erger. Macron zegt ook, de president van Frankrijk, dat ook in Frankrijk mensen worden aangevallen alleen omdat ze Jood zijn. Weet u dat bijvoorbeeld de partij DENK in Nederland heeft geprobeerd een wet die de Jodenhaat moet bestrijden, geprobeerd om dat tegen te houden. DENK, hele bedenkelijke partij is dat. De handgranaat vorige week voor een Joods restaurant. Datzelfde restaurant waar een paar jaar geleden de ramen werden ingeslagen. En waar de politie naast stond te kijken of dat allemaal wel volgens de regels ging, het inslaan van de ramen. Ik weet niet of u zich dat nog kunt herinneren. Jodenhaat. Jodenhaat komt volgens onze media. Want, lieve mensen, onze media, we moeten ook zelf denken. Onze media vertellen ons ook wel eens dingen waarvan je moet zeggen van, klopt dat wel? Nu druk ik me heel voorzichtig uit. Thuis zeg ik van, ze liegen dat ze barsten. Ja, dan maak ik me boos als ik dat hoor op sommige dingen. Maar de Jodenhaat komt volgens de media van rechts. Dan denken we aan mensen als Geert Wilders, aan Thierry Baudet. En daar komt die Jodenhaat vandaan. Dat zeggen ze in de media. Vraag je de Joden waar komt die haat vandaan? Dan zeggen ze, vooral van moslims in Nederland. Maar dat horen wij niet. Maar de haat tegen de Joden is er. Gods volk is een doorn in het oog. Dat moet verdwijnen. Mensen willen niet met God geconfronteerd worden. Als ik kijk in Nederland, het ambtsgebed in gemeenteraden, het bidden voor of na een vergadering, wordt steeds meer afgeschaft. Ik denk aan het Haga Lyceum. Minister Slob bouwt daar een nieuwe bestuursvoorzitter. En op een bepaald moment was er iemand die was goedgekeurd om bestuursvoorzitter te worden. Maar weet u, hij werd geen bestuursvoorzitter, weet u waarom? Deze man was geen moslim. Nu kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Maar christelijke scholen, die mogen geen mensen, geen leraren weigeren die leven op een manier waarvan wij als christen zeggen, dit is niet volgens de Bijbel, die mogen niet geweigerd worden. En gebeurt dat wel, dan staan de kranten vol, het journaal. Maar omdat deze man werd geweigerd omdat hij geen moslim was, daar hoor je verder niks over. Dat is normaal. Maar als het een christen is, dan is er iets aan de hand. Kijk naar Nederland, zeg ik. Kijk naar de gedachten die men heeft bij euthanasie. Men wil zelfs kinderen euthaniseren. Men wil zelfs dementen die niet meer wilsbekwaam zijn euthaniseren. Het is laatst onder dwang is iemand gedood. Een vrouw die dement was en die niet wou, maar die is gedood. Zover gaat het niet. Men trekt zich niks meer aan van de waarden, de normen die God ons heeft gegeven. Nou ja, het is gewoon erg, niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika, de LGBTQH+ promotie. We moeten alles op het gebied van relaties, homoseksueel, lesbisch, transgenders, biseksueel, we moeten dat accepteren en dat wordt breed uitgemeten in de pers als zijnde normaal, als zijnde van deze tijd. Maar het heeft met opstand tegen God te maken. Men wil af van die God. Ik heb het toen gezien, ander voorbeeld. Ik noem heel veel voorbeelden, je hoeft ze niet te onthouden, maar ik wil u laten zien wat er gebeurt in deze wereld met het woeden van de volken die opstaan tegen God. Die zeggen, maar laten we hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. De regels die God heeft gesteld, die ten goede van ons komen, die wil men afwerpen, men wil zelf baas zijn. U weet nog, een tijdje terug werd er bij een kliniek waar abortussen werden gepleegd, werden er demonstreren, vind ik een heel groot woord voor zoiets, maar daar werden mensen aangesproken en er werd gezegd van er zijn andere manieren. Nou, dat mocht natuurlijk sowieso al niet, dat wou men niet. Op een bepaald moment moest er afstand worden gehouden. En op een bepaald moment had één vandaag een item hierover. En in het item, nou, ik zou zeggen, je kon de haat van de mensen die er tegen waren dat mensen werden aangesproken, dat er andere mogelijkheden waren, de mensen die dus voor die abortus waren. Je kon de haat in hun ogen zien. En ze beschuldigden degenen die daar stonden en informatie gaven van leugens, terwijl ze zelf leugens verkondigden. Ze vertelden dat mensen die vrouwen die een abortus hebben laten plegen, hebben niet meer psychische problemen. Dat aantal is niet groter dan het landelijk gemiddelde van mensen die psychische problemen hebben. En het is juist wel zo. Maar men doet voorkomen alsof het allemaal normaal is. Afgelopen kerst, voor het eerst dacht ik dat de winkels op de eerste kerstdag open waren. Die feestdagen hebben geen betekenis meer. Ik denk dat we straks onze tweede feestdagen kwijtraken aan een suikerfeest of een ander islamitisch feest. Maar God moet weg. God moet weg. Ik heb u gezegd van de kerstkrans. Nou werk ik zo hard dat ik heb 2 kerstpakketten gekregen. En daar staat geen kerstkrans in. Daar staat een feeststol in. Kerst herinnert aan God. En wij willen andere mensen niet tegen de haren strijken. Kerst, Jezus, moet uit de maatschappij. We willen ook anders geloven niet tegen het hoofd stoten. Weg met God. Weg ermee. GroenLinks wil het christelijk onderwijs afschaffen. Ze brengen dat wat anders, maar ze willen het christelijk onderwijs afschaffen. Dus denkt u even na voordat u gaat stemmen. En zoals ik zei, kerststol wordt feestal, kerstnacht of kerstmarkt wordt wintermarkt. En zo kunnen we wel doorgaan. In Engeland was er een bijeenkomst tijdens de kerstdagen en daar hebben ze een lied aangepast. Want in het lied werd gezongen over de Lord Jesus. Maar vorig jaar waren daarom 60 mensen of 60 kinderen weggebleven. Dus nu werd er maar gesproken over de Child Jesus. Mensen niet tegen de haar instrijken. Dan maar water bij de wijn, God moet uit de maatschappij. Kijk naar wat er in Israël, ja Israël vind ik zo'n bijzonder teken, 1948 gesticht, direct aangevallen door de Arabische landen eromheen, maar ze konden Israël niet wegkrijgen, want dat is het doel, Israël moet weg. 1956, de Suezcrisis, mochten geen boten meer door het Suezkanaal, oorlog, maar Israël overwon. 1967. Zesdaagse oorlog. Volgens mij viel men Israël aan. En in die oorlog veroverde Israël Oost-Jeruzalem. Maar in 6 dagen had Israël al die omringende landen verslagen. Want God laat niet met zich zollen. 1973, op de Joodse feestdag Yom Kippur, werd Israël aangevallen. Maar God laat niet met zich zollen. Ze moesten afdruipen, de aanvallers. En vanmorgen las ik dat Iran 1200 kilo verrijkt uranium heeft, geschikt om een atoombom te maken. En dat is het doel van Iran. Ik weet niet of u vorige, of een paar weken geleden, heeft Amerika die Iraanse generaal uitgeschakeld. Soleimani heet hij maar, geloof ik. En daar werd op gereageerd, ook op de Iraanse televisie. Die geestelijke leiders, ze stonden ervoor en we zullen Amerika pakken. We zullen ze pakken en we weten wat hun zwakke punten zijn. En we zullen ze pakken. En wat riep het volk? Dood aan Amerika? Nee, dood aan Israël. Dood aan Israël. En Israël had niks met de aanslag te maken. Nee, de haat tegen Israël is zo groot. Israël moet verdwijnen. 154 landen van de Verenigde Naties, waaronder de Europese Unie, waaronder dus ook Nederland, zijn ermee akkoord gegaan dat de Joodse Tempelberg in Jeruzalem voortaan niet meer Tempelberg mag worden genoemd. De Tempelberg heeft een Arabische naam gekregen. De Tempelberg heet voortaan Haram al-Sharif. Het is niet Joods, het is voor de Arabieren. Heeft de Verenigde Naties besloten, wat zegt God ook alweer, wie aan Jeruzalem komt, of wie de steen heft. We leven in spannende tijden, broeders en zusters. De klaagmuur is niet van de Joden, is alleen maar van moslims, heeft de directeur van het Palestijnse Land Research Center, Jamal al-Amleh, verklaard. Het is van de moslims. En de geschiedenis hebben ze helemaal weggedaan van Israël, van de Joden. Het is alleen maar van Israël. Israël herinnert aan God, de Tempelberg herinnert aan God, het moet weg. Shin Bet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, heeft in 2018 meer dan 500 aanslagen in Israël voorkomen. En vorig jaar meer dan 560 aanslagen voorkomen. De haat tegen Gods volk is zo groot, men wil dat volk weg. Dat volk herinnert aan God en God heeft een plan met het volk. En de Satan die zet alles op alles om dat weg te krijgen. Ga even naar de andere kant van de oceaan. Isabella Chow, voorzitter van de studentenvereniging van de Amerikaanse Berkeley Universiteit. Ze is christen. En op een bepaald moment werd er van haar gevraagd als voorzitter van de studentenraad om de LGBT lifestyle te promoten. Maar ze zei, dat kan ik niet doen. Ik ben christen, dat kan ik niet promoten. Weg. Ontslagen. Groot nieuws. Fox TV en weet ik waar ze op was. Maar ze werd vanwege haar christelijke overtuiging ontslagen. En denk dus aan wat er nu gebeurt. De impeachment. Donald Trump, hoe u ook over hem denkt, waar hij van wordt beschuldigd, is nog maar de vraag of hij dat heeft gedaan. Maar weet u wie dat wel heeft gedaan? Die wel heeft gezegd tegen Zelensky, de premier van de Oekraïne bedoel ik. Voordat u het in de war raakt. Joe Biden, de democratische kandidaat. Die heeft gezegd van als je die aanklager op deze zaak houdt, dan hou ik geld achter. En Joe Biden heeft het toegegeven. En nu wordt Trump ervan beschuldigd. Maar denk ik van, ook dat, en ik weet niet of u dat nieuws ook allemaal volgt, maar wat is er een haat in Amerika ontstaan na 2016? Trump zou nooit president worden. Voor de verkiezingen, ik zag een filmpje op YouTube, en het allemaal mensen die ervan overtuigd waren dat Trump geen president zou worden. Hillary Clinton zou het worden. No, Trump niet. Nou, en er waren mensen die wouden hun eigen sokken wel opeten. Dat soort dingen. Het kwam allemaal voorbij. En toen kwamen de verkiezingen. En Hillary Clinton zou winnen. En dan zetten ze dat in een YouTube-filmpje achter elkaar. Iowa goes to Trump. Florida goes to Trump. Trump. Het was allemaal Trump. En weet u, daar is ook sprake van een geestelijk gebeuren. De haat die het nu vrijkomt tegenover Trump, hoe je ook over hem denkt. Maar Trump is pro-life. Trump is voor het leven, tegen abortus. Hij schrapte ook een financiële steun, ik weet niet meer aan welke organisatie dat was, maar een organisatie die abortussen pleegde. Trump heeft de steun ingetrokken. Wij als Nederlanders stonden natuurlijk vooraan, Plauwman stond vooraan, want dat gat moest worden gevuld. Dus wij zorgden dat er geld kwam om vooral het moorden van ongeboren kinderen door te kunnen laten gaan. Maar Trump is pro-life, die zit in de weg, die herinnert aan God. Trump is pro-Israël. Hij heeft de ambassade, dat is ook vervelend voor mensen. Trump is een man die doet wat hij belooft. En dat zijn we in de politiek niet gewend. Wij zijn gewend dat er beloftes worden gedaan en dat ze niet worden nagekomen. En Trump doet beloftes en hij komt ze na. Ja, maar dat hoort niet in de politiek. Je moet niet doen wat je belooft. En Trump doet het. Hij heeft de ambassade van Israël, van Amerika, verhuisd naar Jeruzalem. Hij heeft Jeruzalem de ongedeelde eeuwige hoofdstad van Israël genoemd. Foei. En hij heeft gezegd dat de gebieden die wij hier in het Westen als bezette gebieden beschouwen, die in Israël betwiste gebieden worden genoemd, heeft Trump gezegd, die gebieden horen bij Israël. Punt. Is Jeruzalem de eeuwige ongedeelde hoofdstad, ambassade van Amerika daar. En die landen, dat is die delen horen allemaal bij Israël. Woensdag zei Trump tegen degenen die de vernietiging van Israël en het Joodse volk zoeken, dan denk ik aan Iran, zeggen wij nooit meer. Want Iran heeft maar één doel en dat is Israël vernietigen. En nog een voorbeeld, volgens mij is dat ongeveer het laatste wat ik u wil vertellen. Laatste voorbeeld. Christchurch. U herinnert zich nog. Een of andere halve garen die met een mitrailleur of een AK-47 bijna 50 of misschien wel meer dan 50 moslims vermoord. Een verschrikkelijk drama. Een grote gek die dat doet. Het was wereldnieuws. En wat verschrikkelijk was het ook. Er waren moslims vermoord. Het is allemaal waar. Het is verschrikkelijk. In Sri Lanka werden er met Pasen, weet ik een aantal niet, maar er werd ook een aanslag gepleegd met veel mensen die vermoord werden. En wat zeiden de voormalige president Obama en Hillary Clinton toen ze daarover spraken? Er waren geen christenen gedood, er waren Easter worshippers gedood. Het woord christenen werd vermeden. Paasaanbidders, zoiets. Maar het woord christenen werd vermeden. Men wil af van God. Op de Filipijnen werd januari vorig jaar een aanslag gepleegd, 20 doden. Dat was ook vrij kort na Christchurch. Het is genoemd in het nieuws, maar daar is het ook mee gezegd. Men wil niet de aandacht van christenen. De vervolging van de christenen wereldwijd, het krijgt nauwelijks aandacht. Want het is een teken van de tijd waarin we leven. Ze willen God niet in hun leven. Dit is maar een greep uit de vele voorbeelden die er zijn. Er zijn nog veel meer voorbeelden. Maar de Heere God en zijn gezalfden moeten uit deze wereld verdwijnen. Alles wat aan hem en zijn leefregels herinnert, moet weg uit deze maatschappij. De mens wil vrij zijn. Die wil niet van boven iets opgelegd krijgen, hoe goed ook bedoeld. Maar de mens wil vrij zijn. De hel bestaat niet meer, dus we gaan met z'n allen er stevig tegenaan. Vrijheid, blijheid. We willen de drugs legaliseren. Of niet legaliseren, maar reguleren noemen we dat dan. Want het moet allemaal kunnen. Dat mensen kapot gaan aan drugs, verslaafd raken en echt helemaal kapot gaan. Ja, we hebben de vrijheid, we moeten de vrijheid hebben. En die vrijheid juist maakt mensen kapot. Maar het volk wil af van God. En dan weten we ook wie erachter zit. Het is de heerser van deze wereld, de heerser van de duisternis, zoals God het zegt. Die regeert deze wereld, Satan. Die regeert de leiders en de volken. Die is baas, die stuurt en die wil af van God. Maar, zegt David, er is een mogelijkheid tot inkeer. Want de mensen, ze willen af van deze koning. Ze willen af van God en zijn gezalfde en zijn Messias. Maar ze hebben hem wel nodig. En daarom zegt David ook, nu dan koningen, laat u onderwijzen. Dien de Heer met vrees en vreugd, u met huiver kust de zoon, opdat hij niet toren wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. David zegt van, geef je over aan de zoon. Kust de zoon, de voetkus was een teken van onderwerping. Maar kom tot inkeer. Geef je verzet op. Het is zinloos en de Heer heeft het goed met je voor. De Heer Jezus is uiteindelijk je redder. Maar accepteer je hem niet als redder, dan is hij ook je richter. Ja, en dat wou ik u vanmorgen graag meegeven. Dat we zien, ook aan de hand van al die voorbeelden die ik heb genoemd, dat er heel veel gaande is in deze wereld. Dat men probeert God buiten te sluiten. Dat men probeert van God af te komen. En dat is een teken dat de Heere Jezus komst, zijn wederkomst, aanstaande is. En ik verwacht ook dat we nog best een hele moeilijke tijd tegemoet kunnen gaan. Ook in Nederland zal het, als christenen zullen we misschien vaker met tegenwerking worden geconfronteerd. Maar we mogen weten dat in alle omstandigheden in die omstandigheden, hoe de wereld zich ook tegen ons zal keren, dat ons leven in Gods hand is. In Gods betrouwbare hand. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Dus in die zin hoeven we niet angstig te zijn als we kijken naar wat er gebeurt. En daarbij mogen we zelfs uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus. We willen vast nog wel dat er heel veel mensen om ons heen tot geloof komen, maar we mogen ook uitzien naar de komst, naar onze vereniging met Hem in de lucht. We mogen uitzien nadat we naar de hemel gaan en naar de ontmoeting met Jezus, maar ook uitzien naar de ontmoeting met al die geliefden die ons zijn voorgegaan. Dat staat ons te wachten. Wij mogen, als we zien gebeuren wat er in de wereld gebeurt, dan mogen we ook uitzien naar het feest wat aanstaande is. Want Jezus komt spoedig. De dag van de Heere is nabij. De dag is nabij dat de Heere God een teken zal geven en dat er bazuin zal klinken en dat Jezus zal afdalen uit de hemel om zijn koningschap op deze wereld te vestigen. Hij komt niet terug als klein kindje, hij komt als koning. Hij komt als de Almachtige en hij zal vrede brengen en wij zullen bij hem zijn, met hem zijn. En met alle geliefden die ons zijn voorgegaan. En die dag, daar kijk ik wel naar uit. Ik weet niet hoe het u gaat, maar ik kijk wel uit naar de dag dat Jezus terugkomt. Maranatha. Amen. Ik wil graag